Dat wil zeggen vanaf vers 15. Laten we even de tekst lezen die, en dan zal ik er hier en daar een beetje uitleg proberen bij te geven. Hoofdstuk 16, hoofdstuk 6 beter, vanaf vers 15. Wat dan? Zullen we zondigen omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet gij niet dat gij hem in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid ook moet gehoorzamen als slaven? Het zij dan van de zonde tot de dood, het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank, gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is. En vrijgemaakt van de zonde zijt ge in dienst gekomen van de gerechtigheid. En ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste. Want toen ge slaven waart der zonde, waart ge vrij van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had gij toen? Dingen waarover gij u nu schaamt. Immers het einde daarvan is de dood. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt ge tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Dat is ons gedeelte voor vanavond. Nu heb ik gemerkt dat er nogal een redelijke pauze valt tussen onze laatste samenkomst, onze laatste bijbelezing over het eerste gedeelte van hoofdstuk 6. En vanavond gaan we verder. En natuurlijk, als daar zo'n tamelijk lange pauze tussen zit, is het risico groot dat we een beetje de draad kwijtraken. En we mogen niet vergeten, goedenavond hoor, welkom. En we mogen niet vergeten dat dit tekstgedeelte dat wij gelezen hebben eigenlijk niet tot zichzelf staat, maar onderdeel is van een groter betoog dat Paulus in deze brief aan het geven is. Ja, vandaar misschien toch de moeite om ons geheugen kort even op te frissen, dat we weten waar zitten we hier in die brief, wat hebben we al gezien en waar gaan we naartoe. Hè? Nu, ik hoop dat als u de vorige lezingen bijgewoond hebt, dat het inmiddels duidelijk is dat de hoofdstukken 8, de eerste hoofdstukken 8 van de Romeinenbrief, hè, vanaf hoofdstuk 9 gaat het over Israël, Gods verdere plannen met Israël, en dan hoofdstuk 12, dat beginnen hele praktische hoofdstukken, onze praktische dagelijkse wandel, de toepassing van wat we hier eigenlijk allemaal lezen. Maar de eerste 8 hoofdstukken kun je in 2 duidelijke delen onderverdelen. Hè. De eerste 5 hoofdstukken gaan over onze rechtvaardiging, onze rechtvaardig verklaring. En dat wil zeggen hoe God onze zondeschuld verheffend heeft, via het plaatsvervangend zoenoffer van zijn zoon, van de Heer Jezus. En wij waren over gans de lijn schuldig, en toch worden we onschuldig verklaard, omdat iemand anders de boete betaald heeft, de straf op zich genomen heeft. Dat is het begin van het evangelie. En nu moeten we opletten dat wij als evangelische christenen, dat we daar niet blijven staan, dat we daar niet blijven halt houden. Want dit is maar het begin. Het is een zeer belangrijk begin, maar het is maar een begin. Onze rechtvaardiging, onze rechtvaardig verklaring. Hè? Want het is niet omdat je rechtvaardig verklaard bent, dat je daarom nu een rechtvaardige bent. Begrijpen jullie het verschil? Het is één iets dat een rechter u de vrijspraak geeft, omdat iemand anders uw boete betaalt, maar daarmee zijt gij zelf nog niet onschuldig. De bedoeling is dat we nu gaan leren om ons als rechtvaardigen te gedragen. De eerste 5 hoofdstukken gaan over rechtvaardig verklaring. De volgende hoofdstukken waar wij nu mee bezig zijn, tot hoofdstuk 8, gaan over rechtvaardig making. Is het verschil duidelijk voor iedereen? Rechtvaardig verklaring. Rechtvaardig making. Een ander woord voor die hoofdstukken is ook heiliging. Hoe leren we ons te gedragen als heiligen, als Gods heiligen? Hoe leren we rechtvaardig door het leven te gaan? Want minder kan niet. Zo gaat het er in Gods koninkrijk aan toe. En we zijn leden, onderdanen van dat koninkrijk geworden. De bedoeling is echt, en dat is zeer belangrijk, dat we ons leren gedragen als rechtvaardigen, als heiligen. Wat is nu het grootste probleem in dat verband? Verhindert ons het meest? Waar hebben we de grootste moeite mee? Wat is het grootste probleem? Waardoor we het vaak lastig hebben om ons als heiligen, als rechtvaardigen te gaan gedragen. Ik ga u zeggen wat niet het grootste probleem is en wat in sommige kringen soms wel als zodanig genoemd wordt. Uw grootste probleem is niet de duivel en zijn demonen. In sommige kringen, alle problemen worden aan de duivel gelijk toegeschreven. En dan, het is allemaal zijn fout. Nu, het ligt altijd wel aan de basis daarvan. Maar we mogen niet alle schuld op hem gaan schuiven. Dat is wat te gemakkelijk, vind ik. Dus dat is niet uw grootste tegenstand. Uw grootste probleem zijn ook niet andere mensen, hoe ambetant ze soms kunnen zijn ook. Want ik hoor wel eens iemand zeggen, moest ik niet zo'n ambetante baas hebben, hè, dan zou ik mij makkelijker als een christen op mijn werk kunnen gedragen. En moest die collega van mij, moest die niet zo altijd irritant zijn op mijn zenuwen werken, dan zou ik een betere... Nee, dat is het probleem niet. Het probleem ligt niet bij die anderen. Ronnie heeft het al in de gaten, het probleem zit hier van binnen bij ons. Hier zit de ambetantrek. Hier zit mijn grote probleem. Hier van binnen in mij. Dus ook niet de wereld die in het boze ligt enzovoort. Want mensen zijn altijd van natuur geneigd, makkelijk geneigd om altijd de schuld door te schuiven, weet je wel? Het zijn nooit wij, het is altijd iets of iemand anders. Nee. Geen uitvlucht, alstublieft. De hoofdschuldigen staan hier. En de hoofdschuldigen zitten daar op die stoelen. Het probleem zit hier van binnen in ons. De zonde, of de zondige natuur, zo u wilt. Die kwalijke erfenis die we van de eerste mens meegekregen hebben. Die we overgeërfd hebben van Adam. En dat probleem is zo ernstig, dat hebben we al gezien. En dat zullen we straks in de verse die we overdenken opnieuw zien. Dat probleem is zo ernstig, dat vooral vroeger wij werkelijk slaven waren van die zonde. We konden niet anders dan zondigen. Het was inderdaad sterker dan onszelf. Het is eigenlijk erg, hè? Maar het is goed dat we dat beseffen. We konden niet anders. We waren niet vrij. We waren slaven van die zondige natuur. Nu, wat was nu Gods antwoord op de heerschappij van die zonde in ons? Wel, daar eindigde hoofdstuk 5 mee. God heeft geantwoord met overvloedige genade. Kijk naar hoofdstuk 5. Laten we de twee laatste versen nog eens lezen. Vers 20 en 21. Hoofdstuk 5, vers 20. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Nu, dat is een heel belangrijk tekstgedeelte. Gods antwoord op onze zondige natuur was pure genade, overvloedige genade. Nu is het natuurlijk wel zo dat dit een ietwat ook gevaarlijke boodschap is. Gevaarlijk in de zin, in die zin dat daar nu makkelijk misverstanden kunnen doorgaan ontstaan. En Paulus heeft die vaak tegengekomen. En in hoofdstuk 6 gaat hem nu een antwoord geven, in verband met die mogelijke misverstanden die hem in de loop van zijn bediening zo vaak moet zijn tegengekomen. Een eerste misverstand hebben we de vorige keer behandeld. Dat zijn de eerste 14 versen van hoofdstuk 6. En namelijk dat sommige mensen dan het idee zouden krijgen, dus God heeft geantwoord op mijn zonde, op mijn zondige natuur, met genade, wat zeg ik, wat lees ik, met overvloedige genade. Nu, ik hou van genade, ik zou eigenlijk nog veel meer genade willen hebben, dus als God op zonde antwoordt met genade, dan moet ik misschien nog maar even blijven verder zondigen, misschien nog een beetje meer zondigen, dan antwoordt God toch met genade. Weet je, dat is echt zo'n typisch voorbeeld van de verdorvenheid van het menselijke hart, die Gods genade als het ware gaat misbruiken om er dan maar te gaan op loszonden onder het mom van, ja, God antwoordt toch op zonde met genade. We herinneren ons, alleen dat hoop ik toch van vorige keer, dat die eerste 14 versen, dat Paulus daar radicaal nee op antwoordde. En hij heeft vooral twee argumenten gegeven. Hij zei, kijk, zei hij, ten eerste zei hij, hou er alstublieft rekening mee, vergeet dat nooit, dat uw oude mens met Christus is meegekruistigd, om het met de woorden van Paulus te zeggen, weet je nog, gij zijt of wij zijn der zonde gestorven. We zijn omwille van de zonde gestorven, samen met Christus. Nu, dat was het gevolg, het directe gevolg van de zonde. Dat is wat het Christus, de Zoon van God, gekost heeft, om dat zondeprobleem van u te vereffenen, om die zondeschuld te betalen. Nu, uw oude mens is medegekruisigd, en ik heb dat toen uitgelegd vorige keer, en dat nu ons leven, sinds onze wedergeboorte, uit twee volumes bestaat. Onze biografie telt twee delen. Eerste deel van onze, eerste volume van onze biografie is geëindigd bij onze wedergeboorte. En er is een definitieve streep ondergetrokken. Dat volume 1 is definitief afgesloten, want bij de wedergeboorte is onherroepelijk volume 2 begonnen. En je kunt eigenlijk niet terug naar volume 1. Ja, en dan zijn tweede argument dat we gezien hebben was, dat het nu de bedoeling is dat, vermits je nu in volume 2 van je biografie zit, de bedoeling is dat je nu gaat leven voor God vanuit je verbinding, vanuit je relatie met Christus. Wij zijn niet onder de wet, we zijn onder de genade, daar zijn we mee geëindigd in vers 14. Dat is het belangrijke principe, dat onze relatie met Christus en volume 2 van onze biografie nu als het ware aan de basis ligt van die relatie. Die relatie wordt bepaald door genade. Niet om te zondigen, maar om hem te dienen. Maar er zou nog een tweede misverstand kunnen op de proppen komen. En daar gaan we het vanavond over hebben. Daar gaat het tweede deel van hoofdstuk 6 over. Namelijk, wacht eens even. Dus als al onze schuld betaald is, als we dan toch mede gekruisigd zijn met Christus, weet je wel, als dat volume 1 dan toch definitief is afgesloten, Als al mijn zondeschuld dan toch betaald is, ja, wat doet de zonde er nog aan toe? Wat maakt het dan nog uit of ik nu nog wat zondig of niet zondig, wat verschil? Het is toch allemaal betaald. Vers 15. Wat dan? Zullen we zondigen omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? En tot op zekere hoogte is dit weer een tamelijk logische vraag, hè? Ik hoop dat je dat begrijpt. Als inderdaad, het inderdaad zo is dat al onze schuld betaald is. Dat dat doodvonnis eens en voor altijd is uitgesproken en uitgevoerd. Als het zo is dat wij alleen door genade behouden zijn. En wij nu absolute zekerheid hebben van behoud. We hebben een soort eeuwige levenspolis gekregen. Waarbij de premie door Christus zelf betaald is. Waar we niks moeten voor doen. Alleen van genieten. En nu hebben we nog gehoord dat we zelfs niet meer onder de wet, maar dat we onder de genade zijn. Hoor ik iemand bijna luid op denken. Nu, dat is nog eens goed nieuws, maar amai, zeg. Dus ik ben niet onder de wet, ik ben onder de genade, dus ik kan doen wat ik wil. Ik heb een eeuwige levensverzekering afgesloten. De premie is betaald. Wat doen een paar zonden min of meer er dan nog toe? Het is toch allemaal betaald. Dat is zo'n beetje gelijk een all-in vakantie, weet je wel. Dus ga maar naar het buffet, hè. Vul maar op, drink maar uit, het is dus allemaal betaald. Maakt niet uit hoeveel borden je vult, hoeveel glazen je drinkt. Het is all-in, het is allemaal betaald. Met andere woorden, opnieuw, kan Gods genade gezien worden als een vrijbrief om hem maar op los te zonden. Dat is wat vers 15 zegt. Hè. Wat dan? Zullen we zondigen omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Paulus zijn antwoord is weer radicaal. Volstrekt niet. Zijn argument lijkt me in vers 16 een dubbel argument te zijn. Even lezen. Vers 16. Weet ge niet dat ge hem in wiens dienst gij u stelt, als slaven ter gehoorzaamheid ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Ik denk dat Paulus hier vooral twee dingen wil duidelijk maken. Ten eerste, Als hij daar juist gezegd heeft dat we niet onder de wet zijn, betekent dat niet dat we zonder wet zijn. Niet onder de wet is niet gelijk aan zonder wet, wetteloos met andere woorden. Niet onder de wet betekent dat uw relatie met God niet langer hoofdzakelijk bepaald wordt door voorschriften en wetten, maar er zijn er wel. De wetten zijn niet volledig verdwenen of afgeschaft. Een gelovige is nu immers dienstbaar aan God. En dienstbaarheid houdt altijd voorschriften in. Dat is met een huwelijk toch ook zo. Als we getrouwd zijn, was dat toch ook volgens het principe van liefde en genade. Een huwelijk is niet op wetten gebaseerd. Een huwelijk is niet zoiets als een arbeidscontract. Zo van, beste mevrouw, als gij mijn was doet en gij zorgt voor daar dat er eten op tafel komt, dan zal ik wel gaan werken. Ik zal zorgen dat er brood op de plank komt. Ik zal wel zorgen dat er geld in het laadje komt. Elk zijn eigen taak, elk zijn eigen... Is dat een huwelijk? Nou, in sommige gevallen is het misschien gereduceerd tot dat. Maar dit is geen huwelijk. Maar dat betekent ook weer niet dat er in een huwelijk geen wederzijdse verplichtingen zijn. Allee, dat weet je toch nog, toen je daarvoor de burgemeester of de ambtenaar van een burgerlijke stand stond en je huwelijksboekje kreeg, dan heb je toch, dan zijn de wederzijdse verplichtingen u toch klaar en duidelijk voorgelezen. Maar het is niet de basis. De basis van een huwelijk is liefde en genade, maar er zijn ook wederzijdse verplichtingen. Dus hier ook niet onder de wet, betekent niet dat er geen voorschriften meer zouden zijn, maar betekent wel dat je relatie met God niet het resultaat is van uw eigen prestaties of eigen verdiensten, van wet, het houden van de wet. Het is volledig te danken aan Gods genade, maar er blijven een aantal verplichtingen, voorschriften om van de relatie te kunnen genieten. Ik kan me voorstellen dat er iemand de opmerking zou maken: ja, maar hier, zo heb ik dat toch nooit begrepen hoor. Wat komt je nu met wetten en voorschriften af? Ik hou niet van wetten, ik ben een beetje allergisch voor wetten. Ik ben niet geïnteresseerd in wetten. Bij mij mogen niet afkomen met verplichtingen en dienstbaarheid. Ik wil vrij zijn. Krijgen we nu? Wel, mijn antwoord is heel eenvoudig, dat is onmogelijk. Dat is een utopie. Een dergelijke vrijheid, dat bestaat niet. Zeker als het gaat hier om een relatie met God. Iedere mens, of je dat nu fijn vindt of niet, of je dat nu wilt of niet, maar iedere mens staat in iemands dienst. En er zijn twee mogelijkheden. Of je staat in dienst van de zonde. Dat hebben we nu toch al verschillende keren in die tekst gezien, hè? Hoofdstuk 6, vers 6. Hoofdstuk 6, vers 6, dit weten we immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Maar dat is wel wat wij vroeger waren, dat is de realiteit. En of iemand dat nu fijn vindt of niet, maar het is wat het is. Of je staat in dienst, laat ik maar het Bijbelse woord gebruiken, of je bent een slaaf van de zonde, of je bent een slaaf, een dienstknecht van God. Ik heb me ooit jaren geleden in een boek gelezen te hebben over een man die in de straten van Los Angeles liep. En hij wou die boodschap van het Romeinenbrief zo'n beetje zichtbaar uitbeelden. En hij liep door de straten van Los Angeles met zo'n sandwichbord. Ken je? Zo'n bord op je buik en nog één op je rug. Zo, en aan beide kanten een boodschap. En pas op, dat kan alleen in Amerika hoor, bij ons gaan. Wij doen dat natuurlijk, maar in Amerika kan dat allemaal, hè. En, ja, reclameboodschappen en zo, hè. Maar hier ging het om een boodschap dus bij die man vanuit Romeinen 6, hè. En op de voorkant stond er, hè, I am a slave, was in Amerika in het Engels dus, hè, I am a slave of Jesus Christ. Dus ik ben een slaaf van Jezus Christus. Nou, Zelfs in Amerika, daar kom je ook niet alle dagen tegen. Ja. Mensen kregen slaaf van Jezus Christus. En dan liepen we verder en de meeste mensen draaiden zich eens om. En dan zagen ze ook de boodschap die er achteraan op stond op die manier. Hè. Want het was zo'n sandwichbord. Hè. En dan, ach, aan de achterkant stond het, and whose slave are you? En wiens slaaf ben jij? Misschien een beetje een rare methode, maar het is wel wat er hier staat. Hè. Weet je? Kennen jullie Bob Dylan? In het jaar 1979 was er sprake van dat hij christen geworden was. Ik weet niet of dat, enfin, ik ga daar geen commentaar op geven, maar toen heeft hij in elk geval een cd uitgegeven die toch wel zo gelijk bekeringservaringen vertolkte. Slough Train Coming. En op een van die songs, een van die liedjes op die cd, zingt hem, dus tamelijk bekend van hem. You have to serve somebody. Je moet iemand dienen. It's either the Lord, it's either the devil. Precies opnieuw hetzelfde hier vanuit Romeinen hoofdstuk 6. Hè. In hoeverre dat het een echte bekeringservaring geweest is. Maar in elk geval heeft hij toch een paar dingen goed begrepen van het evangelie. You have to serve somebody. En dat is zo. Je staat in iemand dienst. Of je dat nu fijn vindt of niet. En het is het een of het ander. Vers 16, volgende argument. Weet gij niet dat gij hem in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid ook moet gehoorzamen? Als slaven? Het zij dan van de zonde tot de dood, het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Dus een tweede argument dat ik hierin vind, is dat Paulus erop wijst dat, kijk, hè, als u denkt dat je als christen terug kunt zomaar in zonde kan gaan leven, dan moet je goed beseffen waar je mee bezig bent. Dan is dit een terugkeer naar de vroegere slavernij. Ook al is je schuld betaald, ook al is er geen straf meer voor de zonde, toch is het zeer dwaas, bedoelt Paulus hier te zeggen, zeer onverstandig, om terug in zonde te gaan leven. Waarom? Wel, ook al is er geen straf, geen boete meer, er zijn toch nog een paar andere consequenties, een paar andere gevolgen. Welke gevolgen? Wel, de Bijbel zegt bijvoorbeeld dat we niet dronken mogen worden, dat we ons niet mogen bedrinken. Je moet gerust een glas wijn drinken, maar niet te veel. Je mag niet dronken worden. Nou, verschillende teksten denk ik dat duidelijk zeggen. Maar, zegt een bepaalde christen, wat maakt dat nu allemaal uit? Ik hou van wijn en mee een glas, wat ben je nu mee een glas? En ik ben vrij. Het is allemaal betaald. En de man wordt zo dronken, drinkt een hele fles wijn uit. En gaat daarna nog een wandelingetje gaan maken. Kan eigenlijk nog meer moeite op zijn benen staan, maar goed. En hij sukkelt onder een bus. Brengt het levend van af, maar is wel een been kwijt. Oh, zegt hem, geen probleem, geeft allemaal niks, ik ben behouden door genade, mijn schuld is betaald, er is geen straf of boete meer. En dat is natuurlijk allemaal waar, er is geen spel tussen te krijgen. Dat is heel correct wat hij zegt. Als ik mij als christen ga bedrinken, en ik sukkel onder een bus, mijn vader in de hemel gaat me niet naar de hel sturen. Absoluut niet. Geen straf, geen boete. Ik ben niet onder de wet. Oh, dus ik kan rustig dronken worden en onder een bus of wat dan ook terechtkomen? Nou, de vraag is natuurlijk, hoeveel benen kan ik mij permitteren om te verliezen? Er zijn bepaalde gevolgen. Er is geen boete, er is geen straf vanuit de hemel, maar er zijn wel gevolgen. Dus ook voor een gelovige geldt, wat je zaait, zul je oogsten. Als je zaait, zegt de Galatenbrief, op de akker van je vlees zul je verderf oogsten. Als je zaait op de akker van de geest, zul je eeuwig leven oogsten. Wie opnieuw denkt in zonde te kunnen gaan leven, moet beseffen dat hij terugkeert naar die oude slavernij. Met alle gevolgen van die. Dat spelen met vuur, met het risico dat u gaat verbranden. Dat je verslaafd wordt. Verslaafd aan alcohol. letterlijk, verslaafd aan porno, letterlijk, enzovoort. Het gaat heel eenvoudig om een keuze tussen twee verschillende meesters. En de keuze die we maken heeft bijzonder ernstige consequenties. Als je je, zegt Paulus, in dienst van de zonde weer gaat stellen, dan leidt dit tot dood. En ik moet u zeggen, de dood heeft vele gezichten. Dat kan de dood van je huwelijk betekenen. Dat kan de dood van verschillende vriendschappen betekenen. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Maar daar gaat het naartoe. Als je in dienst van God stelt, zegt Paulus, dan mag je als vrucht gerechtigheid verwachten. Zullen we het nog eens lezen, vers 16? Weet je niet dat je hem in wiens dienst gij u stelt als slaven te gehoorzaamheid ook moet gehoorzamen als slaven? Het zij dan van de zonde, slaaf van de zonde, tot de dood. Het zij als slaaf van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Dus een terugkeer naar een leven in zonde is een terugkeer naar de vroegere slavernij. Het omgekeerde is ook waar. Het is misschien raar om het nu zo te zeggen, maar het omgekeerde is ook waar. Gehoorzaamheid aan Christus leidt ook tot een soort verslaving. Nee, ik moet u waarschuwen. Als u op zeker moment regelmatig begint te bidden, voor je het weet, kan je verslaafd worden. En begin je dan meer en meer te doen. En het wordt steeds aangenamer. En je zegt, ja, fijn. En naar de Bijbelstudie komen, kan een ernstige vorm van verslaving met zich meebrengen. En op zekere ogenblik een soort virus te pakken heb, waar je er steeds meer en meer wilt van weten. Zeggen, mensen, dat is interessant. En dat doet me goed. Naar de samenkomst komen op zondag. Op zekere ogenblik kun je het niet meer missen. Je bent gelijk verslaafd. Dat zijn natuurlijk zeer goede vormen van verslaving. Waar niks verkeerd mee is. Slaaf van Christus zijn betekent tegelijkertijd ook ware vrijheid. En ware vrijheid is echt de mogelijkheid hebben om nee te zeggen tegen wat je schade brokkelt. En de mogelijkheid om ja te zeggen dat van u een beter mens maakt. Maar is het voor iedereen duidelijk? Het gaat om keuzes die je maakt. Vanavond hebben jullie een keuze gemaakt. Je had de keuze tussen of naar hier komen, of bijvoorbeeld thuis in je zetel blijven zitten en naar televisie kijken. Misschien was het iets heel interessants op televisie. Je hebt een keuze moeten maken. En zondagmorgen ga je opnieuw een keuze moeten maken. Of naar de samenkomst komen hier, of ja, iets anders doen. Vrijheid in Christus is een bevrijding van de slavernij van de zonde. Vrijheid in Christus betekent dat je nu kunt zeggen, ja, ik ga naar dat waar ik beter van word. En nee, ik ga niet doen wat me schade berokkent. Vers 16, weet je niet dat je hem in wiens dienst ge u stelt als slaven de gehoorzaamheid ook moet gehoorzamen als slaven, het zij dan van de zonde tot de dood, het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. We lezen verder vers 17. Maar, Gode zij dank, gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is. Eerst wil ik uw aandacht vestigen op het woordje van harte. Gij zijt van harte gehoorzaam geworden. Letterlijk staat er vanuit het hart. Het ging om een innerlijke overtuiging, een innerlijke oprechte keuze. Dat staat er meer in contrast met, mensen doen soms voor de vorm, voor de schone schijn iets, maar nee, jullie zijn van harte. Het gaat om een vrijwillige, oprecht gemeende keuze. Je bent van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht. Moet je uitleg bij vorm van onderricht. Het woordje vorm in het Nederlands heeft meerdere betekenissen. Het woordje vorm kan betekenen een soort van onderricht, een bepaalde vorm, een bepaalde soort van onderricht. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Het gaat er niet om een methode van onderricht. Het woordje dat Paulus hier gebruikt is een Grieks woordje, dat betekent een letterlijke vorm. Iets waarmee men een vorm geeft aan iets anders. Alleen toen jullie klein waren, heb ik toch nog allemaal met die vormpjes gespeeld, zo, voor taartjes te bakken, en een vis, en een ster, zo, met nat zand, weet je, Allee, dat heb je allemaal gedaan. Hè? Met vormpjes spelen. Dat is het woord dat hier gebruikt wordt. Een vorm waarmee je een vorm geeft aan iets anders. Ja? Een matrijs bijvoorbeeld. Als iets waarmee munten geslagen worden. En zodanig dat op die munt komt er een afbeelding. En daar heb je een vorm voor nodig. Dus daar gaat het over. Dat wil dus zeggen dat het onderricht vanuit Gods woord ons vormt. Ons hervormd wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dus Gods woord is een soort vorm dat u omvormt. Waardoor je andere mensen wordt. Tot je gelijk vormig wordt aan het beeld van Christus. We blijven de slaaf, maar we konden kiezen en we hebben van harte gekozen. Dus haakjes, ik vind hier vers 17, hè. Ik vind dat een van de mooiste definities over wat is nu een ware Christen. Ten eerste vers 17, gij waart slaven der zonde, doch gij zijt. Gewaard, maar gezijd. Zie het contrast, spreekt van een duidelijke verandering als gevolg van de wedergeboorte. En ten tweede, die verandering betreft de ganse persoon. Je bent van harte gehoorzaam geworden. Dat spreekt over onze wil en over ons gedrag. We zijn andere dingen aan het doen nu. We zijn gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht. Dat heeft met ons denken te maken. Ons denken wordt hervormd, wordt veranderd. En we zijn van harte, dat spreekt over het innerlijke, over het gevoelsmatige. Dus de ganse persoon is erbij betrokken. Het hart, het gevoel, de wil, het gedrag, het denken, alle facetten van de menselijke persoonlijkheid vind je hier bij wijze van spreken in vermeld. Weet je, het is ook heel belangrijk om dat op jezelf toe te passen. Hè? Want kijk, stel dat het alleen een zaak van het verstand zou zijn. Dan loop je groot risico dat je eindigt als een schriftgeleerde. Hè? Dat het alleen maar het verstand is. En als het alleen maar het gedrag is dat verandert, dan loop je risico een soort van fariseer te worden. Hè? Waarbij het uiterlijk ziet het er allemaal goed en proper uit. Maar dat is ook het enige. Hè? Begrijp je wat ik bedoel? De vraag is of we helemaal in de ban van Christus zijn. Met ons verstand, met ons hart, met onze vrije wil, met ons gedrag. Vers 18. En vrijgemaakt van de zonde, zijt ge in dienst gekomen van de gerechtigheid. Vrijgemaakt van de zonde. Let op dat we dat niet verkeerd gaan verstaan. Betekent niet dat we nu zonder zonde zijn. Betekent niet dat we nu immuun voor de zonde zijn. Alsof onze zondige natuur zo verdwenen zijn. En we nu vrij van verzoekingen zijn. Dat betekent het niet. Je moet naar de context kijken. Vrijgemaakt van de dienstbaarheid, van de slavernij aan de zonde. De kracht van de zonde is gebroken. Daar gaat het in die versen over. Hè? Vers 17. Gij waart slaven der zonde, maar dat is voorbij. Dus daar zijt ge nu van vrijgemaakt. Hè? Vers 18. Vrijgemaakt van de zonde, dus van de slavernij aan de zonde. Je hoeft niet langer te zondigen. Je kunt sinds je bekering nee zeggen tegen de zonde. Er is een diepe verandering in ons leven opgetreden. Ja. En we zijn nu, zegt vers 18, in dienst gekomen. Letterlijk staat er slaven geworden. Ja. Paulus gebruikt hier voortdurend het woordje doulos, douleo enzovoort, het Griekse, voor slaaf en slaaf worden. Dus dat is de term die voortdurend gebruikt wordt. We zijn nu een slaaf van Christus geworden. Dus eerst en vooral, er is dus geen neutraal terrein. Hè? Nog eens, hè? Twee meesters. En je kunt geen twee heren dienen. Het is de steen of de stander. Hè? Dus er is geen neutraal terrein, er is geen grijze zone. Kan ook niet, hè? Want de kern van de zonde is het op zichzelf gericht zijn. Egocentrisme. Waarbij er geen plaats is voor God. Men verheft zichzelf tot God. Men doet alsof men zelf God is. Ik en al de rest kan stikken, weet je wel. Dat puur op jezelf gericht zijn. Met als gevolg slavernij aan je eigen begeerten. En je bent niet in staat om gerechtigheid te produceren. Maar vrijmaking van die slavernij is ook vrijmaking van dat egocentrisme. Betekent nu automatisch gericht zijn op God. Nog eens, het is het een of het ander. Daar is geen grijze tussenzone in. Vers 19. Ik zeg dit van menselijk standpunt, om de zwakheid van uw vlees. Paulus geeft hier commentaar op de illustratie die hij gebruikt, op het woordgebruik van die slaaf en slavernij en slaaf geworden. En hij gaat op, zegt hem, ik spreek nu een beetje van het menselijk standpunt, dat beeld van die slavernij namelijk is niet helemaal correct. Ten overstaan van de zonde wel, maar niet ten overstaan van God natuurlijk. God houdt zijn kinderen niet in slavernij, in de zin van, zoals mensen dat doen, zoals wij vormen van slavernij in de wereld soms hebben meegemaakt of waar we weet van hebben. Soms een zeer vernederende positie, waar misbruiken zeer kenmerkend zijn, oorzaak van veel pijn en verdriet. Dus de term slaaf en slavernij is eigenlijk niet de best gekozen term, bedoelt Paulus te zeggen, als het nu gaat om onze relatie naar God toe. Want God is geen slavendrijver. Dus hij waarschuwt hier tot enige voorzichtigheid voor wat betreft zijn beeldspraak. Wat hij vooral wil benadrukken is het belang van de gehoorzaamheid naar God toe. Vers 19, dus ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk ge uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid. Uit wetteloosheid kan er enkel en alleen nog maar meer wetteloosheid uit voortkomen. Het is een vicieuze cirkel. Maar dat is voorbij, zegt Paulus. Stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Nu weer nauwkeurig lezen. Het gaat om heiliging, het gaat niet om heiligheid. Het is hetzelfde verschil als tussen rechtvaardig verklaring en rechtvaardig making. Heiligheid is onze positie. Wij worden als heiligen aangesproken in het Nieuwe Testament. Paulus schrijft aan de heiligen die te Korinthe, te Efeze, weet ik waar allemaal zijn. Dus we zijn heiligen. Maar er moet nog flink wat gewerkt worden aan onze heiliging. We krijgen het statuut van heiligen, maar we moeten ons nu wel leren gedragen als heiligen. God ziet ons als heiligen. God verklaart ons heilig. Maar nu gaat het erom dat we leren ons heilig te gedragen. Dus het gaat hier om heiliging, ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. En dat is een groeiproces. En dat vraagt discipline. En dat vraagt vooral discipline van ons lichaam. Vandaar staat er, zo stelt nu uw leden, die leden, dat zijn onze lichaamsdelen. Dat zijn mijn ogen, mijn handen, mijn voeten. En die moet ik onder controle hebben. Als ik straks thuis kom, denk ik, ga ik nog even naar televisie kijken, maar ik ga heel voorzichtig moeten zijn van waar ga ik naar kijken. Op vrijdagavond na 10 uur moet je opletten. Ik ga niet zappen. Ik ga eerst eens kijken van, snap je wat ik bedoel? Ik wil geen risico's nemen. Ik wil mijn ogen, ik wil daar discipline over hebben. Hetzelfde de handen, de voeten, ik bedoel al onze lichaam. De zonde wordt met de lichaamsonderdelen uitgevoerd. En stelt nu uw leden, uw lichaamsdelen, ten dienste van heiliging. Zegt vers 19, van de gerechtigheid tot heiliging. Weet je, Ik hou ervan dat Paulus hier zo praktisch is. Heiliging is een zeer praktische zaak. Er bestaat niet zoiets als een geheim recept voor heiliging. Heiliging is heel eenvoudig uw tong onder controle houden. Uw ogen onder controle houden. De baas zijn over uw handen en over uw voeten. In de katholieke traditie wordt de heilige zo'n beetje op een rare manier afgebeeld. En zo met de handen vroom gevouwen, de ogen op oneindig, een stralenkrans boven hun hoofd, zo'n beetje een hele mystieke ervaring. Dat is het niet, hè? Heiligheid en heiliging is een zeer praktisch alledaags iets. Vers 20, toen ge slaven waart der zonde, waart ge vrij van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had gij toen? Dingen waarover ge u nu schaamt. Immers het einde daarvan is de dood. En kijk nu het contrast met vers 22. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde, weer van die slavernij van de zonde, hè? En in de dienst van God gekomen, hebt ge tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. Wat een verschil tussen vroeger en nu. Wat een verschil tussen die twee delen van, die twee volumes van onze biografie. Ja? Keert daar toch niet naar terug, zegt Paulus. Denkt er zelfs niet aan om het te doen. Weet je, die contrasten, hè. Daar hou ik van. Ik hou van iets dat praktisch is en ik hou van die contrasten, want dat maakt iets duidelijk. Ik hou niet van grijze zonen. Ik hou niet van rond de pot draaien. En de Bijbel is bijzonder praktisch en duidelijk. En die contrasten helpen dit. Zo eindigt ook de bergrede. De bergrede waar de Heer Jezus eerst uitgelegd heeft wie zijn onderdanen zijn en dan wat hij van zijn onderdanen in zijn koninkrijk verwacht. De grondwet van het koninkrijk. En dan eindigt die bergrede op een indrukwekkende wijze met zeer duidelijke contrasten. We zijn begonnen tussen haakjes met een duidelijk contrast. Weet je nog onze eerste bijbelezing in het laatste vers van hoofdstuk 5? Je bent of in Adam of in Christus. Het is het een of het ander. Er is geen grijze tussenzone. Je bent of onder de heerschappij van de zonde, of in de dienst van God, onder de genade. Maar ik had het over die bergrede. Christus sluit zijn bergrede af met 5 scherpe contrasten. Kijk, zegt hem, er zijn 2 poorten. Er is een enge poort en er is een wijde poort. En er zijn 2 wegen, zegt hem. Er is een smalle weg en er is een brede weg. En er zijn 2 soorten bomen. Er zijn goede bomen en er zijn slechte bomen. En er zijn 2 soorten vruchten. Je hebt goede vruchten en je hebt slechte vruchten. En tenslotte zegt de Heer, je hebt 2 soorten huizen. Huizen met een fundament en huizen zonder een fundament. En weet je, het verschil tussen die 2 is altijd bijzonder groot, klaar en duidelijk. En het gaat er nu vooral om dat een mens een keuze moet maken. Want het is telkens 1 van beide. Je kan niet door 2 poorten tegelijk gaan. Het is of te enge of te brede. Je kunt niet op 2 wegen tegelijk gaan. Je moet kiezen. Of te brede of te smalle. Je kunt niet 2 bomen tegelijk zijn. Je bent of een goede boom of een slechte boom. En je kunt niet als boom 2 soorten vruchten dragen. Het is het een of het ander. En je kunt niet in 2 huizen tegelijk wonen. Je woont of in een huis met een fundament, of in een huis zonder fundament. Beide tegelijk, dat kan niet. En dat huis met dat fundament, zegt de Heer Jezus, dat zijn zij die horen wat ik doe, wat ik zeg en het ook doen. Dat is een illustratie van gehoorzaamheid. Je leven bouwen op het fundament van Gods woord en dat is een zaak van discipline, van gehoorzaamheid. Just do it. Vers 23, want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Het loon dat de zonde geeft. Weet je, de zonde kan het er zo aantrekkelijk doen uitzien. Hè. De zonde is een soort super poetsvrouw. Hè. Doe niet anders dan het doen blinken en het oppoetsen, weet je wel, en het maakt het zo aantrekkelijk, zo verlokkelijk. Hè. En het belooft u heel wat genot en eer en macht en plezier, weet je wel, genieten van de zonde. Dat is waardoor, daar laten mensen zich door verleiden. Hè. De zonde belooft heel veel genot. Hè. Maar de zonde is een bijzonder leugenachtige en vredemeester. De beloning voor het dienen van deze bevelhebber is onherroepelijk de dood. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar, zegt Paulus, de genade die God schenkt, je zou weer het woordje loon verwachten, hè? Het loon dat de zonde geeft, en zou je nu verwachten, maar het loon dat God geeft? Nee, nee. De genade die God geeft, die God schenkt. Ja. Het eeuwige leven heb je bij de wedergeboorte ontvangen als een vrije gift van God. En met dat wat we ontvangen hebben, daar moeten we nu mee aan de slag. De bedoeling is dat we gaan groeien, dat het ontwikkeld wordt. Bewerk het eeuwige leven. Dat gold met ons natuurlijke leven bij onze geboorte. Ja, toen ik geboren werd, ik kon niet spreken, ik kon niet lezen, ik kon niet schrijven, kon ik allemaal niet. Maar ik had wel het potentieel. Maar dat potentieel heeft zich moeten ontwikkelen. Ik heb het moeten leren. Hetzelfde met bepaalde gaven van de Heilige Geest. Je krijgt die gaven van de Geest, maar je moet ermee aan de slag. Je moet het ontwikkelen. Je moet ermee aan het werk. En je moet er durven in investeren. En dan loont zich dat. Dan komen daar vruchten uit voort. En met ons geestelijk leven is dit precies exact hetzelfde. We hebben een belangrijk potentieel gekregen. Maar de bedoeling is dat we er nu mee aan de slag gaan. Ik wil afronden. Hè, want de bedoeling is om het jullie eventueel de kans voor vragen te geven. Hè. Ik wil het heel kort samenvatten. Hè. Het geheim van een overwinnend christelijk leven, dit is niet ingewikkeld. Dit is een simpel, een eenvoudig recept. Het is dagelijkse kost, zou Jeroen Meus zeggen. Het is echt niet ingewikkeld. Je moet geen chef-kok zijn. Er zijn twee dingen die we hier in hoofdstuk 6 tegenkomen. Ten eerste ingrediënt is, je moet een aantal belangrijke feiten kennen. Hoofdstuk 6 vers 3. Weet gij niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Vers 6. Dit weten we immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Dit weten we, zegt u. Weten we dit echt? Zijn we dat? Weten we dit? We zouden het moeten weten volgens Paulus. Vers 8. Indien we dan met Christus gestorven zijn, geloven we dat we ook met hem zullen leven, daar wij weten, ik hoop dat we het weten, dat Christus nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft, de dood voert geen heerschappij meer over hem. Vers 11, zo moet het ook voor u vaststaan, als een paal boven water, hè? Dat ge wel dood zet voor de zonde, maar levend voor, enfin, allemaal feiten die we moeten kennen. Dat is ons eerste ingrediënt van ons geheim recept. Nou, het is geen geheim recept, maar ik bedoel het geheim van het overwinnen christelijk leven. En dan het tweede ingrediënt is gewoon leren gehoorzamen en ons dienstbaar opstellen. Vers 13, stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Ik kan u zeggen, ik ben nu zelf al ruim 35 jaar christen, ik moet even rekenen, van 77, dat is 36 jaar, hè, ben ik christen. Dus ik kan al een beetje uit ervaring spreken. En dit is een recept dat werkt. Ik zal u zeggen, hè, wanneer voel ik mij best, wanneer voel ik mij het gelukkigst? Als ik druk bezig ben voor de Heer. Dan heb ik geen tijd om te piekeren, heb ik geen tijd om mijn zorgen te maken. En heb ik ook veel minder kans om verkeerde dingen te doen. Gewoon kiezen voor een actief, christelijk, dienstbaar leven. Je wordt er zelf een gelukkig mens voor. En je krijgt bescherming tegen alles wat je schade brokken. Dus je moet een aantal dingen weten. En dan moet je gewoon aan de slag gaan. Je gewoon dienstbaar en gehoorzaamheid opstellen. De oplossing is simpel. Gehoorzaamheid en dienen vanuit zijn overvloedige genade. Dat wil ik u vanavond vertellen. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Of aanvullingen? Of verbeteringen? Was het een beetje duidelijk? Dit is niet zo'n moeilijke tekst. Dit lijkt moeilijk op het eerste zicht, maar eigenlijk is het niet. Hè? Als je er een beetje gaat over nadenken. Het is niet zo ingewikkeld, hè? Ja. Just do it. Ja, klopt. En we moeten leren, Donnie. Beseffen dat Paulus iets aan het betogen is. We mogen geen versen uit de context trekken. We moeten altijd zorgen dat we zijn gedachtegang proberen te volgen. Snap je? Dan heb je veel minder kans op misverstanden. Hij is hier iets aan het uitleggen. Ja. Moeten wij vanuit zijn genade hem beginnen dienen? Inderdaad. Ja? 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 Kijk, ik ga je nog iets tonen. Kijk eens naar Romeinen hoofdstuk 12. Romeinen hoofdstuk 12, vers 1. Romeinen 12, vers 1. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods. Wat zijn de barmhartigheden Gods? Wat je komt te zeggen, al wat God voor ons gedaan heeft. En die beschreven staan in die vorige hoofdstukken. Dus ik doe beroep op u, zegt hem, ik vermaan u met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Als je dus beseft wat God allemaal voor u gedaan heeft, dan zou dit uw reactie moeten zijn. En dit is uw redelijke eredienst. Dat je zegt, Heere, hier ben ik, wat kan ik voor u doen? Ik stel me ter beschikking van u. Dus u beschikbaar stellen. Weet je wel? U.
En
u. Ja. Heel goed. Dat is een zeer belangrijke opmerking. Vanuit zijn genade dus. Hè? Dus vanuit zijn genade, niet in eigen kracht. We zullen zien nu hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief. Dat gaat daarover. Van een christen die in zijn enthousiasme enzovoort het niet allemaal had zelf beginnen doen. Van, weet je wel? En uiteindelijk had hem uitroepen, ik, ellendig mens. Dus dit is een terechte waarschuwing en daar gaat hoofdstuk 7 over. Dat is voor volgende keer. Nou, we gaan het in 2 keer doen, hoofdstuk 7. Hè? We gaan ons niet overhaasten, want dit is te belangrijk allemaal. Ja? Dat is heel juist. Ja, dus dat is de fout die we dan dreigen te maken van, en ons enthousiasme enzovoort, denken, wij gaan het doen, hè? We gaan het doen, zo doen, en we gaan dit, met onze mogelijkheden en onze, weet je wel, en onze wijsheid. En voor je het weet zit je, ik ellendig mens. Dus vanuit zijn genade. Ja. Daarom zeg ik, je moet de feiten weten, je moet de kennis hebben, maar dan moet je ze ook toepassen. Moet je gewoon aan de slag gaan, maar op de juiste manier. Dus het is altijd kennis en praktijk. Orthodoxie en orthopraxie, om het met geleerde woorden te zeggen, hè. Orthodoxie, de juiste leer, orthopraxie, de juiste toepassing. En die twee gaan hand in hand samen. En daar dient Bijbelstudie voor, vooral om te tonen van, ja, wat is de weg die God ons uitgestippeld heeft. Hè? Maar dan is het aan ons om die weg te gaan natuurlijk. Hè? Ah, nee, als dat alleen maar is, dan ben je een schriftgeleerde. Hè? En daar zijn we niet veel meer. Dat blijkt niet veel zoden aan de dijk. Hè? Het evangelie moet handen en voeten krijgen. Het moet in de praktijk toegepast worden. Ja. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, wat is dat toch een mooie boodschap. Dat niet alleen al onze zondeschuld is betaald en vereffend, maar ook, Heer, dat je nu ons echt vrijgemaakt hebt, zodat we andere mensen kunnen worden. Zodat we kunnen leren ons als rechtvaardige, heilige mensen te gedragen, die door u gebruikt worden, die leven vanuit uw genade en voldoening vinden in het dienen van u. En daardoor veranderd worden, vrucht gaan dragen, meer op u gaan gelijken, Heren. Wat is dat toch een mooie, rijke boodschap. Help ons vooral om dat ook in de praktijk waar te maken. Om, ja, wat we ook vanavond gehoord hebben, Heren, om die genade van u te gaan gebruiken. Om wijsheid te zoeken bij u van, Heren, hoe kan ik u dienen? Wat wilt ge dat ik doe, Heren? We staan tot uw beschikking, we staan open voor u. Toon het ons maar, Heren. Gij hebt goede werken voor ons bereid. Wij openen onze ogen ervoor. In Jezus' naam, amen. Goed, volgende keer, hoofdstuk 7 dus, de verkeerde weg. Van een enthousiaste christen, hè?